Aan de beurt van behandeling is voor vanavond vanuit de Heidelbergse Catechismus vraag en antwoord 93. Zondag 34 in het stuk van de dankbaarheid, vraag en antwoord 93. Daar wordt gevraagd, hoe worden deze 10 geboden gedeeld? En het antwoord luidt in 2 tafelen. Waarvan de eerste leert hoe wij ons jegens God zullen houden. En de andere wat wij onze naaste schuldig zijn. Paulus die roept het uit in zijn brief aan de Romeinen. Zo is dan de wet heilig en rechtvaardig en goed. En even verderop. In hetzelfde hoofdstuk stemt hij toe dat de wet goed is. Dat de wet ons niet verlossen kan, dat ligt dan ook niet aan haar. Zij is daar door ons krachteloos toegemaakt om dat te kunnen doen. Als wij namelijk de wet hielden, dan zou God ons rechtvaardigen met de wet in de hand. Maar omdat wij ons tegen de wet verzetten, en zondig vlees doet dat altijd, zondig vlees onderwerpt zich aan de wet Gods niet, want het kan ook niet, staat er in Romeinen 8, dat zondige vlees van ons, dat maakt het de wet onmogelijk om iets goeds voor ons te doen. En daarom moeten we verlost worden van de vloek en de doem van de wet. Als Paulus zegt dat een christenmens, een gelovige in Christus, vrij is van de wet, dan bedoelt hij dat. Dat je vrij bent van de toren, van de vloek, van de doem van de wet. En de wet van God wordt dan voor jou de volmaakte zet der vrijheid. Niet in die zin dat je je er niet meer aan hoeft te storen. En dat je je maar je gang kunt gaan. Je boze lusten kunt botvieren. Nee, dat juist niet. Want dat is juist slavernij. Dan word je juist wederom door een juk van dienstbaarheid bevangen. Dan is het tot verzadiging van het vlees. Maar het is de wet der vrijheid, omdat je van harte, met lust en met liefde, in die inzettingen van de Here gaat wandelen. Zo wordt ons de wet getoond, ook in de brieven van de apostelen. In 1 Johannes 4 bijvoorbeeld, dat wie God lief heeft, ook zijn naaste lief hebben. Zo ziet het leven der dankbaarheid. Zo ziet de wet der vrijheid eruit. En dan worden die 10 geboden, 10 het volmaakte getal, hebben we vorige keer gezien. Die worden in 2 verdeeld. Hoe worden deze 10 geboden gedeeld? Staat er gedeeld? Nou, gedeeld worden ze eigenlijk niet, want dat kan niet. Je kunt de wet van God niet delen. Want wie tegen 1 gebod zondigt, zondigt tegen de hele wet. Dat zegt de Bijbel ook. De wet van God is 1 geheel. Al zou je maar 1 van de geboden overtreden hebben, dan heb je ook de anderen overtreden. Want wie zegt, gij zult niet doodslaan, heeft ook gezegd, gij zult niet stelen. En dus dan ben je schuldig aan de hele wet. Hè. Die kun je dus niet delen. Maar hier is natuurlijk met gedeeld verdeeld bedoeld. Hoe worden die 10 geboden nou verdeeld? En als we ze dan in kaart brengen, dan zien wij inderdaad, hè, dat er geboden zijn die op God betrekking hebben, rechtstreeks op God betrekking hebben. Ze raken God en zijn dienst. Zeg maar de eerste 4 geboden. En vanaf 5 tot en met 10 heeft het vooral betrekking op onze naaste. Waarbij ik wel dit opmerk. dat in het vierde gebod de naaste ook al even om de hoek komt kijken als het gaat om de vreemdeling die in uw poorten is. En de dienstknecht en de dienstmaagd die ook moeten kunnen rusten van hun arbeid. Iets van de tweede tafel zit ook al in het vierde gebod. En in het vijfde gebod, eert uw vader en uw moeder, gaat het over degene die God over ons gesteld heeft. Dus in het vijfde gebod zit nog wel iets van God. Hè, de dienst van God, de gehoorzaamheid van God zit er in dat vijfde gebod nog wel terdege in. Hè. Daar zie je dat het in elkaar overloopt. Hè, wat we aan God schuldig zijn en wat we aan onze naaste verschuldigd zijn. Twee stenen tafelen. Daar stond de wet op. En dan weten we niet precies hoe de geboden over die twee stenen tafelen verdeeld zijn geweest. Dat weten we niet. Of de eerste vier inderdaad op de eerste tafel stonden en de andere zes op de tweede tafel. Dat zegt Gods woord ons niet. Maar we zullen er maar bij houden zoals het gewone spraakgebruik is. De twee tafelen der wet, dat klopt in elk geval. Er zijn er twee, tweemaal over twee, want de eerste heeft Mozes stuk gegooid toen hij de berg afkwam, toen ze daar dansten om het gouden kalf. Maar hij kreeg uit de hand van de Heere God weer met de vinger beschreven nieuwe exemplaren. En daar zie je gemeente, daar kun je nou ook wat zien dat de wet van God volmaakt is. Daar gaat niks vanaf. De eerste kunnen vergroezeld zijn, maar de tweede die zijn exact dezelfde. Daar staat precies hetzelfde op. Ook Israël kon de wet niet teniet doen. Niemand kan de wet teniet doen. Ook niet door hun ongehoorzaamheid. Ze konden de wet niet teniet doen. De wet blijft de wet. Moet ik even aan de profeet Jeremia denken. Als koning Joachim de profetenwoorden die Baruch op de rol geschreven heeft, als hij die verbrandt in de open haard. Dan moet Baruch uit de mond van Jeremia diezelfde woorden van Jeremia opnieuw op de rol schrijven. En dan staat er zelfs bij, er werden nog vele dergelijke woorden toegedaan. Het was zelfs nog meer dan de eerste rol. Want Gods woord kan wel meer worden, maar nooit minder. Wel meer worden dan, maar nooit minder. Zo is de heilige wet van God, die is blijvend en vast. Daar gaat niks van af en er hoeft ook niets aan toe te worden gedaan. Hoe worden deze geboden verdeeld, vraagt de catechismus. Nou, hoe wij ons houden zullen houden, dat betekent hier gedragen. Denk maar aan het huwelijksformulier, hoe een man zich schuldig is jegens zijn vrouw te houden, staat er in het klassieke formulier. En hoe een vrouw zich schuldig is jegens haar man te houden, hè, dan is de bedoeling van het woord houden, dat is daar je te gedragen. Hoe wij ons jegens God dus gedragen zullen. En de andere, wat wij onze naaste schuldig zijn. Het valt ons op. Dat hier in deze twee geboden, de samenvatting, de hoofdsom, dat het hier dus positief wordt gesteld. We hebben de vorige keer gezien, ieder verbod is ook een gebod. Er zijn acht verboden. En ieder van die acht verboden is tegelijkertijd ook een gebod. Maar dat zie je nou hier benadrukt. Als Jezus de wet samenvat, dan zijn het twee geboden. Gij zult liefhebben de Heere uw God. En gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Dus niet haten, maar liefhebben. Je ziet dus dat positieve wat je nou juist wel verschuldigd bent, dat in de samenvatting van de wet alle nadruk krijgt. Wij vergeten dat nog wel eens. Wij denken nog wel eens bij onszelf, ik heb niet dit en ik heb niet dat en ik heb niet dat en ik heb niet dat. En dan proberen we op die manier onszelf te rechtvaardigen. Maar we vergeten vaak onze nalatigheden. Wat hadden we kunnen doen? Terwijl we het niet gedaan hebben. Die positieve kant. Wat de wet van God van ons juist wel vraagt. En wat we hadden moeten doen, maar wat we hebben achterwege gelaten. Wie ziet dat eigenlijk wel als zonde? Wie ziet dat eigenlijk wel als zonde? He, dat is iets wat wij vaak vergeten, ook als we onze zonden overdenken. Dan gaat het meestal om de dingen die we wel gedaan hebben en niet hadden moeten doen. Maar we moeten ook denken aan die dingen die we niet gedaan hebben en juist wel hadden moeten doen. He. Dat positieve, gij zult lief hebben de Heere uw God en gij zult lief hebben uw naaste als uzelf. He. Dat wordt hier in die samenvatting van de wet ook sterk benadrukt. Ook daar komt het op aan. Er zijn plaatsen in onze kerk ook, gemeenten, waar na de wet zondagsmorgens ook altijd de samenvatting van de wet gelezen wordt. Die zijn er. We hebben hier op Urk die gewoonte niet, zoals u weet. Hè. Hier worden alleen de 10 geboden gelezen en nooit de samenvatting erbij. Maar er is voor allebei natuurlijk ook best iets te zeggen. De samenvatting van de wet, die vinden we toch in de Bijbel, in de Evangelie, uitdrukkelijk uit de mond van de Heer Jezus. En dat stoelt ook al op het Oude Testament, want daar staan ze eigenlijk ook allebei al. Je zult de Heer en uw God lief hebben en je zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is dus eigenlijk best ook wel iets te zeggen voor de gewoonte om die samenvatting er maar gewoon bij te lezen. Trouwens, in de catechismus komen ze zelfs 2 keer voor. In het stuk van de ellende, de samenvatting, dat leert ons Christus in een hoofdsom, wat de wet van ons eist. En aan die diepteboringen komt op de liefde aan, de liefde, daar worden we schuldig in gesteld. En hier dus, nadat de hele wet is afgeschreven in vraag en antwoord 92, alle 10 geboden neergeschreven zijn. Eerst nog, hoe wordt dit nou verdeeld? In die 2 hoofdgeboden, die 2 hoofdsommen die ons de Heer Jezus heeft geleerd, richtsnoer voor het leven van de dankbaarheid. Denk maar eens aan 1 Johannes 4, daar kun je dat ook duidelijk zien. Nou, hoe je dat ook precies doet, dat staat iedere gemeente vrij en we maken daar ook helemaal geen punt van. Het is alleen wel eens zo, en dat moet me toch wel even van het hart, dat soms de rechtzinnigheid van een predikant daaraan wordt afgemeten. En dat lijkt me nou echt onzin. He, dat predikanten die de samenvatting erbij lezen, dat die wat minder degelijk zouden zijn dan predikanten die dat niet doen. Dan wordt het een soort shibboleth. Net zoals of je eerst bidt na de wet, of eerst schriftlezing doet na de wet. Dat kan ook een shibboleth worden. Of je laat zingen naar de wet en naar de geloofsbelijdenis, ja of nee. Dat kan ook een soort shibboleth worden waar de rechtzinnigheid van een predikant op afgemeten wordt. Nou, u begrijpt wel, die kant moeten wij niet op. De rechtzinnigheid van een predikant, die is gelegen in de leer die hij verkondigt. En niet in allerlei muizenissen en kleinigheden. Dat staat een ieder vrij, maar we moeten dat niet als shibboleths gaan hanteren, want dan begin ik een beetje kriebelig te worden. Dat zult u misschien ook wel kunnen begrijpen. Het eerste is dus hoe wij ons jegens God hebben te houden. Nou, gemeente, dat dat het eerste is, dat is niet zo vreemd. Want we hebben onze naasten, maar die hebben ons niet geschapen. Daar hebben we toch een hele andere relatie mee. Uit enen bloede heeft God het hele menselijke geslacht gemaakt. Uit Adam zijn we allen voortgekomen. Daarom zijn we allemaal een beetje familie van elkaar. Mensen van hetzelfde bloed. En dus aan elkaar verbonden. Maar geen enkel medemens is onze schepper. Dus daar zijn we niet op dezelfde manier aan verplicht. Dan dat we aan onze God, onze schepper, verplicht zijn. En het is dan ook zo, het eerste gebod blijft het eerste. En Jezus zegt ook het grote gebod. Jezus noemt dat ook met nadruk het eerste gebod. Het eerste is het eerste. En ook het grote gebod. Het tweede komt daar wel bij. Maar zoals in een huwelijk de man het hoofd is van de vrouw. Dat is zo en dat blijft zo. Terwijl de vrouw niet minder waardij heeft dan een man. Niet minder waardigheid heeft dan een man. He, dat is de kwestie ook niet. Maar de man is en blijft het hoofd van de vrouw. Want hij is eerst gemaakt, daarna Eva. Zo is ook het eerste gebod het hoofd van alle geboden. En het tweede, ja, dat blijft het tweede, want de medemens is niet onze schepper. Hè? Daar hebben we een andere verplichting aan als jegens God. Nou zie je vandaag de dag in de hedendaagse theologie, met name in de moderne theologie, moeten onze ogen daar niet voor sluiten. Maar dat gebeurt ook allemaal in ons land. En dat gebeurt ook allemaal in onze protestantse kerken. Dat je ziet dat ze dat eerste gebod een beetje aan de kant werken. Hoe dan? Ja, ze zeggen, God komt je in je naaste tegemoet. Wat je aan je naaste doet, dat doe je aan God. En dan haalt men wel een paar bijbelteksten aan, die enigszins dan uit het verband worden gerukt. En ja, zie je wel, zeg maar dan, wat je je naaste doet, in je naaste ontmoet jou God. Hè? God die is in je medemens te vinden. En God als persoon, als voor ons onbegrijpelijk wezen, ja, die is dan niet meer in beeld. Geloven in een God die niet bestaat, hè, zegt men dan. Geloven in een God die niet bestaat. Hij bestaat niet, hij komt je in de medemens tegemoet. En dan wordt het hele christendom vervlakt tot een goed zijn voor de medemens. Hè? Als je dan maar goed bent voor de medemens, nou ja, dat is God. Dan heb je je plicht gedaan. Hè? Dan ben je er. Dan ben je er. Hè? Dus lief zijn voor elkaar. Hè? Dat wordt dan een sociaal evangelie, krijg je dan. Een sociaal evangelie. Helemaal platvloers. Platvloers. Helemaal hier in deze wereld. En de hogere sfeer, hè, de dimensie van de hemel, die valt helemaal weg. Hier beneden is het wel. Zo wordt het dan. Hier beneden is het wel. Hè. Wij moeten het met elkaar hier maken. En als er een God is, dan moeten we hem dienen in de medemens. Gemeente, het is duidelijk dat dat een geweldige ketterij is. En dat we ons daar op het hoogst tegen moeten verzetten. Want zo haal je de diepte uit Gods woord. En in het dienen van God. Ja, dat wordt helemaal niks eigenlijk. Hè. Dat wordt goed zijn voor elkaar en daarmee uit. Ik was bij Calvijn in de institutie. Hij zegt, wat voor gerechtigheid zou dat zijn als je de mensen niet kwelt met diefstal en met roverij, maar intussen wel God van zijn eer ontrooft. Wat voor gerechtigheid zou dat zijn? He? Wel goed te zijn voor je medemens, niet stelen en roven, maar ondertussen ben je wel een rover van Gods eer. Wat voor gerechtigheid zou dat zijn? Dat je je lichaam niet ontwijkt met hoererij, maar wel de herinnering aan God probeert uit te blussen. Wat voor gerechtigheid zou dat zijn? Als je weliswaar geen mens vermoordt, maar wel voortdurend erop uit bent zijn naam te ontwijden, Gods naam te ontwijden. Wat voor gerechtigheid zou dat wezen? Het is duidelijke taal, gemeente, dat Calvijn dan schrijft, hè, en dat hij dan zegt dat hij opkomt voor dat eerste en het grote gebod. Hè. De Heer Jezus heeft het zelf bevestigd toen hij schriftgeleerden kwam. Hebben we dat gelezen uit Matthäus 22. Hij kwam hem verzoekende. Ze hadden met elkaar overlegd, de Joodse leiders, van hoe kunnen we hem beetnemen? Hoe kunnen we iets uit zijn mond halen wat niet klopt? Maar dat lukt je niet, hè. Dat lukt je niet. Jezus zegt geen verkeerde dingen. Ze vroegen hem, wat is het eerste gebod uit de wet? Een van de wetgeleerden die vroeg dat aan hem. In de hoop natuurlijk dat hij een antwoord zou geven, anders dan wat er in de schriften staat. Maar de Heer Jezus gaf geen ander antwoord dan dat in de schriften staat. Gij zult een Heer en uw God lief hebben, met uw ganse hart en met uw ganse ziel. Dat is het eerste en het grote gebod. Hoor Israël, de Heere, uw God is een enige Heer. Dat is precies datgene wat Mozes had gezegd. Ja, Jezus heeft het dus duidelijk bevestigd. Dit is het eerste en het grote gebod. En bovendien, hoe zou je de naaste kunnen liefhebben als je God niet liefhebt? Heb je daar wel eens over nagedacht? Als je het eerste gebod zou schrappen en het alleen het tweede zou overhouden, dat je naaste liefhebben als jezelf. Hoe zou dat kunnen? Hè? Hoe zou dat kunnen? Je naaste liefhebben als jezelf, als je God niet liefhebt. Want het gaat er juist om dat je in het beeld van die ander, dat je in de andere beeld van God ziet. Hè? In die andere beeld van God ziet. Dat ook een schepsel, een beelddrager van God is. Hè? En daarom hebben wij hem of haar lief te hebben. Kijk, als je dat niet ziet in de ander, dat beeld van God. Ja, dan zou je misschien iemand die jou lief heeft ook nog wel lief kunnen hebben. Ja, zeker, dat is niet zo moeilijk, hè. Dat doen zelfs de fariseeën en de tollenaars, die doen dat allemaal. Die hebben allemaal lief, die hen lief hebben. Ze groeten degene die hen groeten. Die heeft hier Jezus ook in de bergreden gezegd, dat is een koud kindje. Hè? Als iemand vriendelijk voor mij is, kan ik ook vriendelijk voor hem zijn. Maar nou je vijand, iemand die je dwars heeft gezeten, iemand die je niet mag, iemand die over je roddelt, die liefhebben. Hoe kan dat zonder dat je het beeld van God in hem gezien hebt? Dat kun je alleen om Gods wil, omdat hij ook een beelddrager van God is. He, anders is het onmogelijk voor een mens om zijn vijand lief te hebben. En Jezus heeft het gezegd. Heb uw vijanden lief. Zegen degenen die u vervolgen. Bid voor degenen die u geweld aandoen. Hoe kan dat? Hoe zou dat nou ooit kunnen? Als je niet dat om Gods wil deed. Omdat Gods beeld in die medemens is uitgedrukt. Nou, als je God aan weghaalt, dan is je vijand gewoon je vijand. En ik zeg, dan is het onmogelijk om je medemens lief te hebben en niet te haten. Dat is onmogelijk. Het tweede gebod wordt grotendeels onmogelijk om daar iets van te doen als je het eerste gebod hebt geëlimineerd, hè, weggeschoven. Maar het omgekeerde is ook waar. Als we het ene zeggen, moeten we het andere meteen erbij voegen. Dat namelijk God dienen ook niet kan zonder dat wij de broeder, en zelfs breder dan de broeder, de naaste lief hebben. De schrift maakt onderscheid tussen broederlijke liefde, hè, dat is liefde tussen mensen van hetzelfde geloof bij elkaar, maar ook liefde jegens allen. Ook liefde jegens allen. Ieder is je naaste die God op je weg plaatst. En ja, hoe zou je nou, we hebben dat gelezen, het stond er ook in 1 Johannes 4. Hoe zou je nou God kunnen liefhebben die je niet gezien hebt en je broeder die je wel gezien hebt haten? Dat kan niet. Dat is onmogelijk. Wie zijn broeder haat is een doodslager. Dat schrijft Johannes, heeft trouwens de Heer Jezus in de bergreden ook zo geleerd, precies hetzelfde. Wie zijn broeder haat is een doodslager. En ja, je kunt dus God niet lief hebben. Je kunt wel zeggen dat je God lief hebt. Beweren. Je het misschien zelfs op laten voorstaan, maar als dat niet blijkt uit waarachtige broederlijke liefde jegens elkaar, dan lieg je. Dan is de waarheid in je niet. Johannes is gewoon eerlijk, helder, klaar. Hij wint er geen doekjes om, dan is de waarheid in je niet. Je kunt niet God liefhebben, dat kun je wel zeggen, maar dat kan niet echt zijn als je tegelijkertijd je broeder die je wel gezien hebt haat. Dat is onmogelijk. Ik denk even aan dat antwoord dat Jezus aan die wetgeleerden gaf. Hij stond daar de Heer Jezus te verzoeken, zagen we. Hij hoopte op een verkeerd antwoord dat ze daar aanmerkingen op konden maken. Nou, dat mislukte. De Heer Jezus die zei exact het eerste gebod op zoals het staat. Dus dat was van de baan. Maar toen was de Heer Jezus aan zet. Want die wetgeleerde die had maar om één gebod gevraagd. Wat is het voornaamste gebod in de wet? Maar de Heer Jezus zegt, denk erom, hè, er zijn er twee. Er is ook nog een tweede en dat is aan het eerste gelijk. Dat heeft evenveel gewicht. Het is wel het tweede. Het is niet het eerste en het grote, het is het tweede. Maar het heeft wel evenveel gewicht als het eerste. Het is aan het eerste gelijk. En dat is, ge zult uw naaste lief hebben als uzelf. En dan zit daar natuurlijk de spits van Jezus' antwoord. Je voelt hem misschien al aankomen en dat gebod sta jij hier nu te overtreden. Want hij was Jezus aan het verzoeken, alsof dat geen zonde was. Jezus was ook zijn naaste toch? De Heer Jezus wil dat tegen hem zeggen, dat gebod sta jij hier nu met de voeten te treden. Dat tweede gebod, wat er ook bijgevoegd moet worden, wat aan het eerste gelijk is, even belangrijk. Dat sta jij hier nu volop te schenden door mij te verzoeken. He, daar lag de spits van Jezus antwoord. En ik kan dan ook wel begrijpen dat ze hem daarna niets meer durfden te vragen, want die was wel raak. Die was wel raak. Zo'n antwoord kon alleen de meester geven. De zonen Gods. Ik had dat niet gekund, moet ik eerlijk zeggen. En ik denk de meester van ons niet. Hè, dat wij dat niet zo op die manier ten antwoord hadden kunnen geven zoals de Heer Jezus dat deed. Hij raakte die wetgeleerde precies in hetgeen waar hij mee bezig was. Hij stelde hem schuldig voor God. He, je kunt het eerste gebod van de wet wel willen weten, maar denk erom, er is ook nog een tweede. En dat sta jij hier nu met de voeten te treden. Dat sta jij hier nu volop te schenden. He. Dat was wel een raak en een belangrijk antwoord. En dat raakt ook onze godsdienst. He. We kunnen allemaal wel beweren, ik ga naar de kerk en ik dien God. Ik lees uit de Bijbel, ik bid. Je kunt je misschien als een ware gelovige uitgeven. Dat zou ook nog kunnen, dat doe ik liever niet. Maar er zijn mensen die dat wel doen. Hè, die zichzelf uitgeven voor een ware gelovige. Ik hoop dat ik dat in Gods ogen mag wezen. Dat hoop ik en dat bid ik. Maar je zult mij niet zo gauw horen roepen dat ik dat ben. Daar hou ik niet zo van, eerlijk gezegd. Van dat harde roepen. Maar ook al zou je dat roepen, dan zal dat toch ook ergens uit moeten blijken. Niet waar? Dan zal dat toch ook wel ergens uit moeten blijken. Want kijk, dat je God lief hebt en dat je een gelovige bent, dat kan iedereen wel beweren. Hè? Dat kan iedereen wel zeggen. Dat is eigenlijk niet te controleren. Dat is eigenlijk niet te controleren. Wij kunnen niet in het hart van iemand kijken. We kunnen niet zeggen, dat is niet zo of dat is wel zo. Dat moet blijken uit zijn daden, uit zijn levenswandel. En dus ook met name uit dat tweede gebod zal dat tot uitdrukking moeten komen. Hoe ga je met je naaste om? Daarom zegt Paulus ook dat de liefde tot de naaste de vervulling van de wet is. Hè? Daaruit blijkt of het echt is. Of het echt is, ja dan nee. Want je kunt allemaal wel zeggen, ik heb geloof en ik dien God. Maar als je je broeder armoede ziet lijden, zegt de schrift, en je bent in staat om hem te helpen, maar je zegt tegen hem, ga heen en word warm, je laat hem dus ongeholpen bij je vandaan gaan, hoe blijft dan de liefde Gods in je? Jacobus zegt, diens godsdienst is ijdel. Die is ijdel als iemand zegt dat hij God dient, maar zijn naaste niet lief heeft, de armen verdrukt, dan is je godsdienst ijdel. Die moet blijken uit weduwen en wezen te bezoeken in hunne verdrukking en zichzelf onbesmet te bewaren van de wereld. Dus in het levensgedrag van alle dag. Hoe je in deze tegenwoordige boze wereld leeft. En hoe je met je naasten, met weduwen en wezen, in bijzondere kwetsbaren omgaat. Daaruit moet blijken of je God lief hebt. Je kunt wel van alles beweren. Maar als je je naasten niet lief hebt. Als je zegt ga heen en word warm, dan lieg je. Dan lieg je. Dat is het onderwijs van de Heer Jezus. Hoe vaak heeft hij dit tegen zijn discipelen gezegd? Dit is mijn gebod. Dat jullie elkander lief hebt. Ongeveinsde broederlijke liefde, schrijft Petrus in zijn eerste brief. Wedergeboren tot ongeveinsde broederlijke liefde. Daar blijkt het uit dat je wederom geboren bent. En de wereld die zal het daaraan bekennen dat gij, Vader, mij gezonden hebt. Als zij liefde hebben onder elkander. Nou, dat zijn allemaal wel duidelijke woorden, dunkt mij. Allemaal naar de schrift, hè. Allemaal woorden van de schrift zijn niet mijn woorden, hoor. Het zijn allemaal woorden van de Bijbel, waarin heel duidelijk wordt gemaakt dat je door de mand valt. Je valt door de mand. Als je beweert God lief te hebben, God te dienen, en je respecteert je broeder en je naaste niet, dan kan de liefde tot God ook niet echt zijn. Die kan alleen maar echt zijn als je ook je broedershoeder bent. Om het met de woorden te zeggen aan het begin van de Bijbel. Als je ook jouw broedershoeder bent en er geen K in scheenst in je is, ben ik mijn broedershoeder. Twee dingen dus. Liefde tot God. En daarvan zegt de schrift met geheel het hart, met de hele ziel, met gehele verstand en met alle krachten. En dat we dat niet volkomen kunnen houden, dat is waar. Daarom hebben we altijd de verzoening van Christus nog zo nodig. Hè? Ook na ontvangen genade nog. Kun je dat niet volkomen houden, dat is waar. Maar ik zeg u ook, gemeente, zodra je wederom geboren wordt, zodra je tot een waarachtige bekering komt, dan ga je God lief hebben. Maak mij wat anders wijs, maar dat weet ik zeker. Je gaat God vanaf dat moment lief krijgen. Je hunkert naar hem. Je verlangt naar hem. Je krijgt eerbied voor hem. En niet een heel klein beetje, zo opgelegd, zo zelf bedacht, maar van binnen, van binnen. Hè? Niet zoveel als dat er zou moeten zijn, ik weet het, maar het is wel eerlijk en wel oprecht. Hè? Dat wil dat zeggen met het ganse hart en met die ganse ziel en met alle krachten. Je gaat er wel naar staan, dat is zeker. Dat is een ding dat zeker. Dat gelooft u toch ook wel, hè? Dat als je wederom geboren wordt, als je bekeerd wordt, als je een oprechte gelovige wordt, dan krijg je God lief, dan kun je de Here en de Heer Jezus Christus en de Heilige Geest, die kun jij niet meer missen. Dan laat je het niet bij een Judaskus richting God. Dan laat je het niet bij geveinsdheid, bij schone schijn. Nee, je krijgt God werkelijk en van harte lief. Ik las van de week over een koekoeksjong. He, ja, ik wist dat wel eerder trouwens ook. Ik had dat wel eens eerder gelezen. Maar van de week las ik een artikeltje over een koekoek. He, die prachtige vogel die je in deze tijd van het jaar hoort roepen in de bomen. Hier op Urk en uit het Urkerbos denk ik ook wel. Ik heb hem hier niet zo vaak gehoord, moet ik zeggen. Maar elders wel. He, de koekoek roept. He, de koekoek roept. Ja, dat is prachtig, hè. Maar een koekoek is helemaal niet zo'n mooi beest. Ja, wel om te zien, maar niet in zijn gedrag. Want wat doet een koekoek? Ja, die legt een eitje in het nest van een andere vogel. Ja, dat is mooi, zullen we zeggen, dat is mooi. Hij komt iets brengen. Hij voegt er iets aan toe. Gezellig, mooi, dat hij dat doet. Nou, niet zo gezellig en niet zo mooi. Want als dat koekoeksjong uit is, uit het ei is gekomen, weet je wat je dan doet? Dan gooit hij al het andere eruit. De kuikens die in het nest zitten en de eieren die er nog in liggen, die werkt hij allemaal overboord. En dan zit hij alleen als heer en meester in het nest. Hè? Wat een huichelaar is dat. Hè? Hij lijkt iets mooi te doen, die koekoek. Wat een huichelaar is dat. Maar het is ondertussen alleen maar tot schade. Het werkt alleen maar tegen die andere vogels in. Wat een huichelaar is zo'n koekoek. Nou, als je God lief hebt, dan kun je niet zo huichelen. Als je God lief hebt, dan heb je hem lief om hemzelf. Om wie hij is. Ik heb lief van de Heere, hoort mijn stem en smeking. Ik heb lief omdat hij mij eerst heeft lief gehad. Ik heb lief omdat hij zijn zoon aan mij, voor mij gezonden heeft, tot een verzoening van mijn zonde. Daarom heb ik hem lief, daarom kan ik hem niet meer missen. He, dat moet een oprechte, ongeveinsde liefde zijn. He, dat wordt benadrukt met uit geheel je hart en uit geheel je zin. Het moet uit één stuk zijn. He, denk aan de preek van vanmorgen. Het moet uit één stuk wezen. Dichtwerk. Dan moet er geen naden van geveinsdheid in zitten. Eerlijk en oprecht. En dat zal er ook zijn. Als de Heer werkelijk in je werkt met zijn geest, dan komt er zeker die liefde tot God in je hart. En die voel je dan ook in je binnenzijn. En je naaste als jezelf. Wat is dat nou eigenlijk dan? Precies, je naaste als jezelf. Dat wordt nog wel eens een keer uitgelegd. Op de manier van, nou, als je je naaste lief hebt, dan mag je jezelf ook lief hebben. Je moet je naaste lief hebben zoals je jezelf lief hebt. En je mag dus ook, ja, je mag dus ook jezelf lief hebben. Dat hoor je nog wel eens een keer dat dat zo wordt uitgelegd. He, dus dan wordt gezegd, zie je wel, de Bijbel zegt dat je ook een stukje zelfliefde mag koesteren. Als je je naaste dan maar niet minder lief hebt, als dat je jezelf lief hebt. Is dat nou de bedoeling, denkt u, van dat tweede gebod dat aan het eerste gelijk is? Is dat nou de bedoeling om ons duidelijk te maken dat je jezelf toch ook wel een beetje lief hebben mag? Nou, ik weet wel, een zeker gevoel van eigenwaarde mag een mens hebben. Daar kun je niet zonder. In die zin moet er ook wel een stukje zelfliefde zijn. Dat stem ik op zichzelf wel toe, dat dat zo is. Een mens die zichzelf alleen maar haat, die kan ook denk ik niet echt goed en zinnig leven hier in deze wereld. Je moet een stukje gevoel van eigen waarde hebben, een stukje zelfrespect. Dat moet er wel zijn om in deze wereld overeind te blijven. Dat is op zichzelf waar, maar dat is niet bedoeld in de tweede gebod. Daar geloof ik niks van. Jezus heeft dat tweede gebod heel prachtig uitgelegd in de bergreden. En dan bedoel ik die tekst dat hij zegt, wat gij wilt dat u de mensen doen, doet gij hen evenzo. Wij kennen wel de andere kant, hè? Wat gij niet wilt dat iemand u doet, doet dat ook een ander niet. Hè? Wat gij niet wilt dat u geschiet, doet dat ook een ander niet, zo luidt hij. Hè? Wat gij niet wilt dat u geschiet, doet dat ook een ander niet. Hè? Dus in de negatieve vorm. Maar de Heer Jezus heeft hem in de positieve vorm, dat gaat er verder, in de positieve vorm geleerd. Wat jij nou juist wel wilt, dat een ander voor jou zal doen, doe jij dat nou ook aan die ander. Dat is de wet en de profeten, zegt de Heer Jezus dan. En dat is de zin van het tweede gebod dat aan het eerste gelijk is. En dus als je wilt dat iedereen vriendelijk ten opzichte van jou is, wees jij dan ook vriendelijk ten opzichte van die ander. Als jij wilt dat ieder jou in je waardigheid respecteert, respecteer jij dan ook de ander in zijn waardigheid. He, wat jij wilt, zoals het aan jou geschiet, moet je het ook aan de ander doen. He, dat gaat heel ver. En ik zeg wederom, in alle onvolmaaktheid die ons aankleeft, dat is zeker waar. Het is allemaal maar ten dele nog. Klein begin. Als je God lief hebt gekregen, dan ga je ook je naaste lief hebben. Niet alleen de vriendelijke naaste, maar ook de minder vriendelijke naaste. Die ga je lief hebben. Je wordt met de ander bewogen. Ook degene die je kwaad doet, daar word je mee bewogen. Daar krijg je een hart voor. Dat is zeker, zeker waar. Hè? Iets van dat tweede gebod, daar begin je naar te leven. Het kan nog veel meer zijn, maar je begint ernaar te leven. En zo wordt de liefde Gods zichtbaar. En daar gaat het om. Hè? We zagen in het stuk van de ellende destijds, die ontbreekt ons van nature. Die ontbreekt ons de liefde. Daar zit het een fout. Daar zit een fout. Wij hebben de liefde niet. Maar als je naar het beeld van God vernieuwd begint te worden, en wordt hoe langer hoe meer, dan wordt ook de liefde weer zichtbaar en merkbaar. Dat kan niet anders. Dat is het beeld van God. We zijn geschapen om God lief te hebben en de medemens lief te hebben. Daar zijn we voor geschapen. Wordt het beeld van God in ons hersteld, dan wordt dat dus in ons hersteld. Waar gaat het om in de wet? Ook in dit stuk van de dankbaarheid? Juist. Het gaat om liefde. Liefde. En nog eens, liefde. De meeste van deze is de liefde. En dan bedoelen we dat niet om het concrete gebod weg te drukken, hè, dat je zegt van, nou ja, gewoon als we dan maar een beetje lief hebben, dan hoef je je niet meer aan dat gebod en dat gebod en dat gebod en dat gebod te houden. Zo wordt het wel eens gezegd. Dan wordt het liefdebeginsel een soort reductie op alle 10e geboden. Dan wordt dat in mindering gebracht. Dan worden de geboden in mindering gebracht. Het gaat immers alleen maar om de liefde. En dan gaan we bijvoorbeeld zo te werken, hè, om een paar voorbeeldjes te geven van wat ik bedoel. Dan zeg maar, ja, nou ja, ik hou best van God hoor, maar de zondag hoef ik niet te houden. De rustdag, nee, ik hoef niet naar de kerk toe. Ja, ik weet best dat er een God is en ik geloof ook in God en ja, ik heb die God ook lief, ja. Maar het vierde gebod, nee. En als het bijvoorbeeld om het zevende gebod gaat, het zedengebod. Ja, als er maar liefde in het spel is. Ongetrouwd samenwonen, ja, ze hebben elkaar toch lief. Ja, niet getrouwd, ja, maar ze hebben elkaar toch lief. Wat moet je daar dan op tegen hebben? Ziet u, dan wordt dus het liefdebeginsel als een soort reductie gebruikt op de concrete geboden zoals de Heere God ons die gegeven heeft. Want zo op die manier zou je bijvoorbeeld ook pedofilie kunnen goed praten. Nou, kun je zeggen, ja, dat is liefde. Liefde tot een kind. Maar iedereen weet wel dat het een grote gruwel is. En mannen met mannen en vrouwen met vrouwen heen de praktijk. Iedereen weet wel dat de Heer God dat een gruwel noemt. Hè? Ja, kun je zeggen, ja, we zijn met elkaar toch lief. Kijk, dan ga je dus dat liefdebeginsel, dat ga je dus gebruiken om de concrete 10 geboden weg te vagen. Dat kan niet waar zijn. Het spitst het gebod toe. Al wat uit de liefde niet is, dat is waardeloos. Je kunt een uiterlijke onderhouding van de geboden van God proberen na te jagen. Je kunt dat uiterlijk proberen te doen. Maar als het niet in de liefde geschiet, dan is het niks. Dus dat is een kritische noot erbij. Een kritische noot erbij. Gehoorzaamheid zeker. Zeker is nodig. Uit dankbaarheid, gehoorzaamheid zeker. Maar met liefde. Met liefde tot God. Met liefde tot de naaste. Want een uiterlijke gehoorzaamheid aan de geboden is alleen niet voldoende. He, ziet u wel? Dan is het juist een toespitsing van de wet. En niet iets eraf halen. Dan is er iets wat erbij komt. He. De Heer Jezus heeft zo de wet ook uitgelegd en daarop toegespitst. Maar het moet wel allemaal gebeuren in de liefde. Want dat is de vervulling. Het voornaamste van de wet. En dan gaan we de volgende keer beginnen. Met het eerste gebod. En het tweede en het derde tot aan het tiende toe. U ziet het, hè? We zeggen niet, het komt op de liefde aan. Nou, laat die andere geboden maar liggen. Nee, ze komen alle tien. Uitvoerig aan de orde. Want God wil heel ons leven. Hoe zei ik dat de vorige keer ook alweer? Zijn gebod is zeer wijd. Amen.